Goedemorgen. Had ik nog niet gezegd, geloof ik. Ja, dat het podium verbouwd is, dat is mijn schuld. Ik begreep dat er een paar mensen helemaal van de leg waren. Maar het komt goed, volgende week staat hij weer gewoon, denk ik, als dat nog kan. Maar dat heb ik gedaan omdat ik hier wat voorwerpen heb neergezet en dacht dat u het in die hoek dan helemaal niet zou kunnen lezen. Nou valt het nog steeds niet mee, denk ik. Kunt u het lezen of niet? Ja, gaat wel. Bidden, zoeken, kloppen staat erop. Maar daar kom ik straks nog even op terug. Ik wil eerst met u een tekst lezen uit 1 Petrus 3. Het is maar één tekst. Hij komt ook op het scherm, geloof ik. Niet zeker? Ja. En ik lees hem uit de NBG. En daar staat dit. Maar heiligt de Christus in uw harten als Here. Ik lees zo verder. Dat wil zoveel zeggen als zet Christus apart als de Heer, als de Meester, als de Koning over uw leven. Dat is een keuze. U kunt al heel lang christen en gelovig zijn. Maar ik denk dat het iedere dag en in iedere nieuwe situatie weer nodig is om te zeggen over deze zaak, over dit moment, over deze dag, Heer, zet ik u apart als de Heer over deze dag en over deze zaak en over deze omstandigheid. Dat is een keus die je iedere keer weer mag maken. En die keus maakt het verschil of God, Christus, uw omstandigheden beïnvloedt, of dat uw omstandigheden uw geloof en uw vrede en uw rust beïnvloeden. Het is een belangrijke tekst die Petrus hier neerschrijft. En hij schrijft dat in de context van lijden en van vervolging. Dus de omstandigheden waren moeilijk, waren zwaar. En Petrus zegt, kies vandaag en elke dag opnieuw om hem als Heer aan te stellen over je leven en over je omstandigheden. En dan gaat de vers verder. Altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Doch met zachtmoedigheid en vrezen. Tot zover. Altijd verantwoording af te willen leggen van de hoop die in je is. En dat is een beetje mijn thema van morgen. Wat is en wat bedoelen we met Bijbelse hoop? Het is meer dan de hoop van ik hoop dat het vanmiddag niet regent. Ik hoop dat de trein op tijd komt. Dat is niet wat de Bijbel bedoelt. Het is een beetje lastig in onze taal. Het woord hoop. Er zit iets afwachters. En als je niet oppast zelfs iets fatalistisch in. Maar dat is niet wat Bijbelse hoop is. Daar hoop ik uiteindelijk met u uit te komen. Maar eerst wil ik, voordat ik daaraan toe ben en om dat ook echt duidelijk te kunnen maken, met u nadenken over het volgende. In de Bijbel staan heel veel goddelijke principes in 3 stappen. En het helpt mij altijd om me dat voor te stellen in een trappetje. Omdat daar de symboliek in zit van de aarde naar de hemel gaan, loskomen van het aardse. Je verbinden met het hemelse, met Christus, met God. Daar waar je hem als Heer aanstelt over je leven, over je dag, over je toekomst. En die goddelijke principes, die kun je niet zomaar uit elkaar trekken. En ik hoop u dat ook duidelijk te maken, dat doen we nog al eens. Ik ook. Dat doen we soms door er een hele theologie omheen te bouwen. We halen 1 tree uit het principe weg. En als je daar maar genoeg over blijft spreken en de andere 2 principes vergeet, dan denk je, ja, het klinkt wel logisch. Maar de Bijbel heeft niet voor niks op verschillende manieren ons iets van dat drievoudige principe van God laten zien op diverse plekken. Ik ga een aantal noemen. Al die principes van die 3 stappen of 3 treden, zo u wilt, vinden hun oorsprong in het goddelijke beeld van 3. En dat is God zelf. Vader, Zoon en Heilige Geest. u en ik, zoals wij hier zitten, ik ga er allemaal vanuit dat u de Heer kent, zullen allemaal begrijpen dat je als kind van God niet kunt zeggen, nou doe mij maar de Vader en Jezus en de Heilige Geest, ja, heb ik niet zoveel mee. Of ik wil vooral de Heilige Geest ervaren en beleven en de Vader en de Zoon, ja, moeite mee. Ik heb een heel moeilijk vaderbeeld, dus vader weet ik niet zoveel raad mee. Ik hou me maar alleen bij Jezus. Dat kan niet. Het is Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat, al die andere principes die ik zo noem, vinden hun oorsprong in dat beeld. En die eenheid, die drie eenheid, is een volmaakte eenheid in volmaakte harmonie. De Vader zegt, ik heb alles in de handen van de Zoon gegeven. De Zoon zegt, ik doe niets, of ik heb het eerst de Vader zien doen. En over de Heilige Geest zegt Jezus, hij gaat het uit mij nemen en het aan jullie verkondigen. Voelt u hoe er een volkomen balans en eenheid en samengaan is in de goddelijke drie eenheid? Er is geen competitie, er is eenheid. Er is het samen optrekken voor u en voor mij. Die drie stappen die zien we op verschillende plekken in de Bijbel. Bijvoorbeeld in de tabernakel. U weet wel, die mobiele tempel die ze 40 jaar lang door de woestijn met zich mee hebben gesjouwd. Totdat hij uiteindelijk in Jeruzalem belandde. Die bestond uit drie compartimenten. De voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. Een prachtig beeld, kunnen avonden bijbelstudies over doen. Er zijn er ook mooie boeken over geschreven trouwens. Maar het is het symboliseert de weg van bekering, voorhof, van heilige, van wedergeboorte en een ontmoeting met God zelf in het heilige der heiligen. Een weg van bekering, van doop en wedergeboorte. In drie stappen. Je kunt daar niet één van overslaan. We zien het in geschiedenissen. Bijvoorbeeld geschiedenis van het volk Israël als ze uit Egypte door de woestijn naar het beloofde land gaan. Uit Egypte, door de woestijn, komen ze in het beloofde land. Een beeld uit Egypte van verlossing, van vergeving door het bloed. Hè. U kent de geschiedenissen. Ik ga een beetje snel misschien, maar ik doe een beroep op uw bijbelkennis. Verlossing uit Egypte. Een beeld van vergeving, van verlost worden van de slavernij door de woestijn naar het beloofde land. Naar de plek waar God hen uiteindelijk wilde hebben en de plek die hij voor hen had bestemd. We vinden het in onze eigen schepping, u en ik. We staan uit een lichaam, een ziel en een geest. Als u Genesis opslaat, gaan er niet te diep op in, maar dan ziet u dat onze schepping in drie stappen tot stand is gekomen. Meestal als je in zijn algemeenheid vraagt, zonder dat u uw Bijbel openslaat, aan mensen hoe is de mens geschapen, de meesten weten zich dan te herinneren, ja, uit stof van de aarde. Dat is waar, dat is ook een deel. Maar het begint in Genesis 1, waarin staat, en God schiep de mens na zijn beeld, man en vrouw schiep hij hen. Dat ging daar nog niet over uw en mijn uiterlijk. Dat ging daar over de persoonlijkheid, het wezen van wie God is. Het gaat daar over onze ziel. In onze ziel, u weet dat, daar zit je verstand, daar zit je wil, daar zit je emoties. Daarin lijken wij op God. Heeft God ons naar zijn beeld gemaakt. Hij heeft verstand, wil en emoties. En uiteindelijk is het gevecht wat er geleverd wordt in een gebroken wereld. De strijd is om uw ziel. Niet in de eerste plaats om uw lichaam. Dat kan ziek zijn en lijden. Maar de strijd is om onze ziel. Dat is wat er in Genesis 1 staat. Hij heeft ons gemaakt naar zijn beeld. En dan in Genesis 2, daar staat, en God nam stof uit de aarde en formeerde de mens. Dat is de uiterlijke mens, dat is uw lichaam. En vervolgens, de derde stap, ook in Genesis 2, dat komt dan meteen achteraan. En toen blies God zijn levensadem in de mens. En zo werd die mens een levend wezen. De Statenvertaling zegt het mooier. Zo werd die mens een levende ziel. Weet u nu wel, die ziel uit Genesis 1. Waar dat stof, dat lichaam omheen is gevormd. Stof vanuit de aarde. Daarin blaast God zijn geest, zijn levensadem. En zo wordt die ziel een levende mens, een levend wezen. Als u een van die drie elementen uit mij zou willen weghalen, dan ben ik dood. Want dat kan niet. Die drie eenheid is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En ik benadruk dat, omdat als we het hebben over goddelijke principes, waar ik zo wat meer over ga zeggen, geldt datzelfde. Je kunt ze niet straffeloos uit elkaar halen. Ze horen bij elkaar. Om dat plaatje van die mens dan toch nog even af te maken. In Prediker 12 ziet u in omgekeerde volgorde hoe de mens sterft. Dan staat er in Prediker 12, de mens, zijn ziel is dat, gaat naar zijn eeuwig huis. Het lichaam is stof en keert terug tot de aarde. En dan als laatste, en de geest keert terug naar God die haar hem geschonken heeft. Dus de mens gaat naar zijn eeuwig huis, dat is uw ziel, dat is uw persoonlijkheid, dat is wie u werkelijk bent. Ik zie alleen uw buitenkant en die kan ik mooi vinden of lelijk vinden of mooi van lelijkheid vinden. Maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Wij vinden het als mensen heel belangrijk, hè? Ik ook hoor, ik heb vanmorgen ook even voor de spiegel gestaan. Kan ik zo naar Andel? Ja, zei mijn vrouw, je kan zo naar Andel. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat om die ziel. De strijd is om onze ziel. De strijd in alle goddelijke principes ligt in het midden. Het is mijn ziel die onrustig kan zijn. David zegt daar iets over in Psalm 42 en in 43 herhaalt hij dat. En dan spreekt hij en preekt hij tegen zijn eigen ziel. En dan zegt hij, ziel, wat ben je onrustig in mij? Hoop toch op God. Daar is David bezig op die middelste tree een keuze te maken. Verbind ik mij met de aarde? Verbind ik mij met mijn lichaam, met mijn zintuigen, dat wat ik leuk, lekker, fijn, mooi vind? Of verbind ik mij met Christus als Heere? Verbind ik mijn ziel met de hemel? Nou, David wil daar uitkomen en hier staande zegt hij, ziel, wat ben je onrustig in mij? Hoop toch op God, ga een treetje hoger. Maak je los van de aarde. Strijd vindt plaats in onze ziel. De strijd is ook om onze ziel. Daar wordt om gevochten. Daar verlangt God naar om u daar te ontmoeten. Als het volk Israël uit Egypte gaat, ik haalde het net al aan, ligt ook de strijd in het midden. Kijk, verlost uit Egypte, dat wilden ze allemaal wel. Wie wilde niet verlost worden van zijn zonde en van schuld en bevrijd worden? Weet u wat er staat? Toen het volk Israël uiteindelijk uit Egypte trok, er trok veel vreemd volk mee. Blijkbaar was het Egypte toch een dictatuur en alles wat uit het buitenland kwam, waar hebben we wat meer gehoord, lag onder een vergrootglas. En ik denk dat niet alleen de Joden aan het werk waren gezet, maar dat iedereen die daar vreemd was onder de heerschappij van de farao van dat moment, de farao die Jozef niet meer gekend had, zegt de Bijbel, dat die allemaal onderdrukt werden. Dus er trok veel vreemd volk mee. En ik zou even willen voor u en mezelf dat u dat vreemde volk even niet buiten u plaatste. Zegt, nou ja, dat is mijn buurman of mijn buurvrouw. Nee, in uzelf, toen u tot geloof kwam, denk ik, trok er veel vreemd volk mee. En daar bedoel ik mee te zeggen dat onze motivatie misschien bij die eerste stap, die eerste keuze voor Christus, ja, wel een beetje eigenbelang was. Want we werden toch verlost, we ontvingen vergeving, we maakten iets van kennis met de liefde van God. Het veranderde je leven, je was in de glorie. Je wilde er met iedereen over spreken. En dan komt de woestijn. Ja, dat hadden ze liever niet gehad natuurlijk. En daar was de strijd, daar was de worsteling. Daar was diezelfde worsteling die David had. Ziel, wat ben je onrustig. En dat volk dat begint te wrikken en te wikken en te wegen. En dan staat er op een gegeven moment zelf dat ze tegen elkaar zeggen, zullen we maar niet teruggaan naar de vleespotten van Egypte. Maar ze kiezen uiteindelijk om met elkaar, een hele generatie blijft achter in de woestijn, wat weer een mooi beeld is van wedergeboorte. Die hele oude schepping, dat oude volk, komt niet aan in het beloofde land. Sterven allemaal in de woestijn. En een hele nieuwe generatie trekt het beloofde land binnen. Zelfs in de goddelijke drie-eenheid ligt de strijd in het midden. Jezus streed de strijd. De Bijbel zegt, hij heeft de pers alleen getreden. En ook Jezus staat op die middelste tree. En zijn ziel is onrustig. En hij zegt, Vader, als het niet hoeft, indien mogelijk, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar ook Jezus kiest op deze tree voor de verbinding met de hemel. Want dan zegt hij, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Als Petrus op de eerste Pinksterdag zijn preek houdt en zijn toehoorders laat zien dat ze de beloofde, de Messias, hebben gekruisigd, dan roepen ze bijna in paniek uit, mannen, wat moeten we doen? En dan zegt Petrus wel, wat je moet doen zijn drie stappen nemen. Bekeer je, laat je dopen en word vervuld met de Heilige Geest. Ook hier ligt de strijd in het midden. Heel veel van u, misschien niet allemaal, maar heel veel van u zullen herkennen dat tot bekering komen een feestje was, maar dat de doop, dat u daarmee geknokt heeft, geworsteld heeft. Ik heb een broer onder mij, die zijn hele leven voor Wycliffe heeft gewerkt, en nog trouwens. En onder andere in Papua-Nieuw-Guinea. En hij vertelde mij dat zolang ze daar het evangelie brachten en Papua's naar de samenkomsten kwamen, vonden de onbekeerde familieleden dat allemaal, nou ja, prima, dan kan je erbij doen. Hè. Er is een veel godendom in die regio's vaak. En mijn broer Arjen zei, totdat we gingen dopen, dan kwam de familie in beweging. En dat kan niet geweest zijn omdat ze daar een theologisch probleem hadden met kinderdoop en volwassen doop, want dat speelde daar natuurlijk helemaal niet. Maar het begrip dat er gedoopt werd, dat er een scheidslijn getrokken werd, dat maakte, ik zou zeggen, de hel wakker. Strijd ligt in het midden. Ik heb ooit in mijn tijd in Rotterdam een vader aan de telefoon gehad van een jongen die kerk en geloof van zijn ouders, alles had losgelaten. En een leven had geleid waarin hij alles deed wat God had verboden. En die kwam radicaal tot bekering. En die wilde zich laten dopen. En ik kreeg die vader aan de telefoon, wit heet. En hij vond dat we daar een stokje voor moesten steken. Maar de jongen was eentje in de 20, dus dat was aan hem die keus. En toen hij een beetje uitgeraasd was, toen vroeg ik hem, ik zeg maar, meneer, ik begrijp dat u vanuit uw christelijke traditie hier moeite mee heeft. Dat snap ik. Maar kunt u misschien op zijn minst een beetje blij zijn dat uw zoon de weg naar God heeft teruggevonden? Dat hij een verlangen heeft om de weg van God te gaan? En ik zal nooit vergeten wat hij antwoordde. Ik had liever dat hij naar de kroeg ging. Ja, werkelijk gebeurd. Wat is dat? Dat bij deze keuze op die middelste tree, daar die worsteling en die strijd en soms zelfs vijandschap is. Dan gaan we naar het trappetje waar u al heel de tijd naar tegenaan zit te kijken. bidden, zoeken, kloppen. Ik denk dat u, ik loop ook al een poosje mee, ik denk dat u allemaal wel bidstonden heeft meegemaakt waarvan u het niet hardop heeft gezegd, maar waarvan u dacht, wat een taaie, droge boel is dit. Bidden kan soms zwaar zijn, toch? Maar zou dat iets te maken kunnen hebben met het feit dat we die drie stappen los van elkaar maken? Dus dat we geneigd zijn om te gaan bidden. En ik werk mijn lijstje af. Sommigen hebben gebedslijstjes. Heel goed trouwens, niks mis mee, vooral mee doorgaan. Maar we werken ons gebedslijstje af. We zeggen amen en we gaan naar huis. En dan af en toe, op zondagmorgen, halen we iemand op het podium die zegt, we hebben toen en toen gebeden en God heeft dat gebed verhoord. Halleluja. Allemaal blij. Prijs de Heer. Maar ja, er waren nog een stuk of 10 gebedsonderwerpen en die zijn niet verhoord. Dat valt niet mee om daar een getuigenis over te komen geven. Dus daar hebben we het dan maar even niet over. Volgende bid stond gewoon weer voor bidden. Hoeveel na ons bidden wordt gevolgd door zoeken naar een verlangen om iets van de stem, de wil, de weg van God te verstaan. Door een lied heen kan dat tot u komen. Door een gesprek bij de koffie, door een preek zoals vanmorgen. Is een verlangen om te zoeken naar de wil en de weg van God. Job kreeg op niet één vraag antwoord. Die heeft ook op deze tree gestaan en geroepen tot God. Hij moet er toch niks van begrepen hebben. Hij wilde antwoorden, dat was toch niet onredelijk. Maar Job's bidstonden zijn niet hier geëindigd, maar uiteindelijk hier geëindigd. Job krijgt op niet één vraag antwoord. Maar halverwege zijn worsteling, Job 19, zegt hij, één ding weet ik. Mijn verlosser leeft. Geen antwoord op zijn vragen, maar uiteindelijk wel hier een ontmoeting met God. En dan zegt hij, als hij eenmaal hier is, ik heb in mijn onwetendheid gesproken. Zo kijkt hij terug op zijn gebed van de eerste tree. En nu leg ik mijn hand op mijn mond. Want ik heb hem gezien. Van aangezicht tot aangezicht. Bidden, zoeken, kloppen. Je kunt bidden voor een heleboel dingen. Je kunt zoeken naar een heleboel dingen. Maar bij kloppen kan het alleen nog maar om iemand gaan. Er moet iemand open doen, anders klop je niet. Rian, ik heb een zakdoek nodig. Het is weer eens zover en die vergeten. Ik weet dat ik altijd emotioneel word en ik vergeet altijd mijn zakdoek mee te nemen. Maar die komt er nu aan. Dus. En waarom word ik emotioneel? Weet u, oké, Rian, het is al geregeld. Dank u wel, zuster. Ja, rustig aan. We hebben de tijd. Ik vind het zelf altijd een beetje vervelend dat ik zo makkelijk emotioneel word. En tegelijkertijd ben ik er dankbaar voor. Omdat ik me dan realiseer. Heer, hoe is het mogelijk dat ik na meer dan 50 jaar preken. Ook zelf toch steeds weer. Daar gaat hij weer. Door die oude boodschap geraakt wordt. Dat me altijd mijn hart nog raakt. Dit had ik niet voorbereid, maar dat God in zijn genade tot je spreekt, ondanks jezelf. Waar was ik? Oh ja, bij Job. Ja. Job die dus nergens een antwoord op krijgt, alleen maar de grootheid van God beschreven krijgt. En daar zo klein en stil van wordt, dat hij vanuit zijn bidden en zijn zoeken, zonder één antwoord gekregen te hebben, alle antwoorden vindt in Christus. Dat is waar hij uiteindelijk uitkomt. Weet u, de Bijbel zegt dat, nee, dat ga ik straks doen. Ik ga naar de... Ja, ik heb ook nog een goocheltruc. Zo. Is het ineens een hele andere trap geworden. Kunnen jullie het zien? Er staat geloof, hoop en liefde. Ja. Toch nog even over dat bidden. Nee, we gaan naar geloof, hoop en liefde. Opnieuw een goddelijk principe. Geloof is op zichzelf aards gericht. Want mijn geloof is, ik geloof in de vergeving, ik geloof in verzoening, ik geloof in verlossing. Ik geloof dat God kan zegenen en genezen en herstellen. Dat is allemaal op zich aards gericht. En dat geloof, dat wordt niet altijd vervuld. Misschien naarmate ik ouder word, moet ik zelfs zeggen, soms meer niet dan wel. Als het om letterlijke verhoringen gaat. Hoop, en opnieuw, dat is niet de hoop van ik hoop dat het mooi weer wordt en ik hoop dat de trein op tijd is. Maar Bijbelse hoop, hoop waar de Bijbel over spreekt, is hemelsgericht. Draagt de eeuwigheid in zich. Wil zich verbinden met Christus en met de hemel. En mond uit in liefde. Liefde voor God, liefde voor elkaar. In onze gemeente in Zaltbommel hebben wij een week of 8, denk ik, intussen geleden een jongen van 18 jaar begraven. Hij had kanker en de diagnose was kanker en 4 weken later overleed hij. 18 jaar. Zijn naam was Raphaël. U weet wat dat betekent. God geneest. Er is gebeden voor die jongen. En bidstonde geweest. Er was geloof, er was verwachting. En vooral zie ik bij jonge mensen, jeugd. Maar ook wel bij ouderen. De verwarring, de verbijstering. Iemand met zo'n naam, die heel bewust is. Te veel om nu te vertellen. Die naam is heel bewust gekozen in de tijd door de ouders. Gelovige ouders, gelovige gezin, gelovige vrienden. En een uitzien en een hoop en een verwachting. God geneest. Maar God geneest niet. Hij stierf. Geloof zonder hoop. Zonder die Bijbelse hoop en verbinding met de hemel, raakt voordat je het weet, los van God. Want dat geloof alleen gaat de voorwaarden in zichzelf zoeken. Heb ik wel genoeg gebeden? En jonge mensen hebben dat nog sterker denk dan de ouderen, merk ik althans in onze gemeente. Heb ik wel genoeg gebeden? Had ik niet moeten meevasten? Is het niet mijn schuld? Want ik heb getwijfeld. Ik heb het wel niet hardop gezet, maar ik heb getwijfeld. En dat maakt dat je de voorwaarden van je geloof verplaatst van Christus naar jezelf. En u gaat nooit, helemaal nooit, de voorwaarden worden voor geloof. Nooit. Aan die voorwaarden is maar op één plek voldaan. En dat is aan het kruis van Golgotha. Geloof kan geïsoleerd raken, omdat we zo bezig zijn om te geloven, om het te grijpen. Daarom is geloof zonder hoop verkild, maakt je los van de hemel. Omdat het de antwoorden wil hebben waarvoor we gebeden hebben. En er bijna geen ruimte is om aan de hand genomen te worden en zoekend en tastend en biddend uit te komen bij Christus zelf. We zoeken de voorwaarden in onszelf. Dat is nou precies wat de vrienden van Job deden. Die zeiden, ja Job, kom op zeg. Er moet iets in jouw leven zijn. Kan niet anders. Kan niet anders. Onderzoek jezelf nog maar eens een keer. Maar het kan niet zo zijn wat er allemaal in jouw leven gebeurt, dat dat zomaar is ontstaan. En ze zoeken de voorwaarden in Job. En God oordeelt hard over de vrienden van Job. De Bijbel zegt in 1 Korinthe 15, voor de mensen die de hoop alleen op God hebben gevestigd voor dit leven, ze zijn de beklagenswaardigste van alle mensen. Dit is nog een uitspraak. Als je je hoop alleen gevestigd hebt op Christus voor dit leven, dan zegt Paulus, ben je beklagenswaardig. Want die hoop is niet bedoeld om alleen gericht te zijn op dit leven. De hoop is bedoeld om op deze treden hem te ontmoeten zoals Job dat deed. Worden gebeden dan helemaal nooit veroordeeld? Ja, zeker wel, natuurlijk. Er zijn getuigenissen en God verhoort. Maar zijn het onverhoorde gebeden als we net als Job die trap beklimmen en moeten zeggen, ik snap het nog steeds niet. Maar één ding, mijn verlosser leeft en ik heb hem gezien van aangezicht tot aangezicht. Nee, je kunt de verhoringen van je gebeden niet claimen. Je kunt genezing en zegen niet afdingen. En ik weet dat het op sommige plekken, ook in ons land, gepredikt wordt. Als je maar genoeg gelooft, als je maar genoeg gaat staan in wat je verwacht, dan gaat God het doen. Weet u, als ik de trap had moeten samenstellen, de trap van gebed, bidden, zoeken, kloppen, dan had ik de volgende omgedraaid. Dan zei, laten we beginnen met zoeken, dan gaan we kloppen en dan de derde tree. Wie bidt, die ontvangt. Daar ligt de overwinning. En toch is dat niet wat God ons aanreikt. Ik zou die geloofstrap, zou ik denk, omgedraaid hebben. Laten we beginnen met hoop en met liefde. En dan geloof wat bergen verzet. En ik begrijp de verwarring dat bij die eerste tree, ja, wie bidt ontvangt, dat staat er toch. Waarom gebeurt het dan niet? Omdat we de trap uit elkaar trekken. En daardoor de genade missen van deze derde tree. Van hem ontmoeten. Er staat een wonderlijke tekst in Hebreeën 2 vers 8. En daar staat dit. Alle dingen zijn onder zijn voeten onderworpen. En zijn, dat is nu Christus. Alle dingen zijn onder de voeten van Jezus onderworpen. En dan om het nog te benadrukken gaat de tekst verder. Daarvan is niks uitgezonden, dus alles. Maar dan, zegt in ieder geval mijn geliefde MBG, doch thans zien wij nog niet dat alles aan hem onderworpen is. Ja, dat hadden we nou liever er niet in gehad in die tekst, toch? We leven in een tussentijd, broeders en zusters. En we zien uit naar de komst van Christus. Maar in die tussentijd staat en zegt de Bijbel, thans zien we nog niet dat alles aan hem onderworpen is. Het is nog niet allemaal zichtbaar. Ja, ik weet, Jezus stierf voor mijn zonde aan het kruis. En toch zondig ik nog. U en waarschijnlijk niet meer, maar ik zondig nog. Jezus striemen hebben ons genezing gebracht, zegt Jesaja. En toch zijn er zieken onder ons. Hij heeft aan het kruis en op Pasen zichtbaar gemaakt de dood overwonnen. En toch sterven er mensen in ons midden, jong en oud. En op een dag, tenzij de Heer Jezus eerder terugkomt, zullen wij allemaal sterven, jong of oud. Maar hoop verbindt zich met de hemel, verbindt zich met Christus. En als je je hoop gaat belijden, dan gebeurt er iets met je. Daarom dat Petrus dat ook tegen die mensen in de verdrukking heeft gezegd. Ga je hoop onder woorden brengen, want dan verander je. Ik ga zo'n beetje afsluiten, maar toch nog één ding. Toen Lucia, onze dochter, 4 jaar geleden overleed, Diana haalde al even aan, het is haar geboortedag deze maand. En ook die van Jeroen. Die wonderlijk genoeg op dezelfde dag geboren bleek te zijn. Kwamen we ook pas later achter natuurlijk. Maar toen zij... De paar weken die ze nog had, hadden we... Wij hebben 10 kleinkinderen. En een aantal van hen, die waren te klein... en dat was voor haar te veel om die nog aan haar bed te hebben. Maar ze hadden een Zoom-meeting georganiseerd. Andere dochters met Lucia. En Lucia zat een beetje half in de kussens. En die kinderen hadden de gelegenheid om twee... Ze mochten allemaal 2 vragen stellen. De kleinste, de grotere niet, maar een paar kleine. En die kinderen stellen onbevangen vragen. Die zeggen, tante Lucia, hoe is het om kanker te hebben? Zouden wij niet zo gauw aan elkaar vragen als je weet dat iemand stervende is. Maar ook, vindt u het fijn om naar de hemel te gaan? Nou, zij heeft in het onderwijs gezeten. Ze kon ook een verhaal vertellen. Maar alsof ze voor de klas stond, begon ze aan die kinderen de hemel te beschrijven. Op een manier dat je er echt zin in kreeg. En later appte ik aan mijn broer, ze hebben een familie-app. Het was als een kind... dat op het punt staat om op schoolreis te gaan. Nou, ik vertel het nu met droge ogen, maar die hadden we toen niet als volwassenen. Wij stonden eromheen. Maar als je hoop gaat beschrijven, als je gaat beschrijven wat ons wacht... dan verandert dat je hele wezen. Dan brengt dat je ziel tot rust. Dan haalt het je weg bij vragen die niet beantwoord worden. En het brengt je in verbinding met Christus. Als ik weet dat we straks hem zullen zien, niet meer door een spiegel in een raadsel, maar van aangezicht tot aangezicht. Dat we samen met alle heiligen hem zullen eren en groot maken. Dat we onze geliefden zullen ontmoeten en samen met hem zullen belijden de betekenis van het volbrachte werk. Dat er geen rouw, geen ziekte en geen tranen meer zullen zijn. Die hoop doet iets met mij. En daar sluit ik mee af, bid ik u toe. Dat u misschien wel, ik geloof dat u ook huiskring heeft, of op bidstonden misschien, of op andere momenten, is met elkaar, laten we onze hoop eens onder woorden brengen. Dat is een heilzame oefening, kan ik u vertellen. En hij is ook nog bijbels. Je hoop onder woorden brengen. Belijden, wat verwacht ik? Waar zie ik naar uit? En het haalt u weg bij de aarde. Verbindt u met Christus. Ik bid van ganser harte dat... hoop voor u een krachtige geloofsbetekenis heeft gekregen als die hoop nog geen krachtige betekenis had. Dat nou vanmorgen zo zal zijn. Uw hoop richten op hem en op hem alleen. Amen. Misschien is het goed om eerst een gebed te bidden en dan gaan we een slotlied zingen. Vader in de hemel, dank u wel voor uw genade, voor uw uitnodiging om ons te verbinden met u. Heer, ook ons geloven is genade en hangt niet van onszelf af. Heer, help ons om de voorwaarden die dan ook niet bij onszelf te zoeken waar we hem nooit zullen vinden, maar bij u alleen. Samen met Job, Heer, willen we weg bij onze vragen, maar niet in fatalisme, maar omdat we geloven dat we aan uw hand al zoekend een trap mogen beklimmen die ons doet uitkomen bij u, die de deur opent en ons in uw armen sluit. Wilt u zo de naprediker zijn van uw woord, van deze boodschap, in Jezus' naam.